U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat Shalom, ik wil graag met u het woord van God gaan lezen. Allereerst uit Exodus 23, vers 20 tot 22. Daarna Exodus 24, vers 9 tot 18. Dan Jeremia 33, vers 25 tot 26. En Matteüs 17, vers 1 tot 11 staat op de lijst. Maar ik lees door tot vers 13. Dan hebben we het hele stukje gelezen. We beginnen met Exodus 23, vers 20 tot 22. Zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Exodus 24, vers 9 tot 18. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten. Nadat ze God gezien hadden, aten en dronken zij. De Heere zei tegen Mozes, klim naar boven, naar mij toe, de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes klom naar boven, de berg van God op. Hij zei tegen de oudsten, blijf hier op ons wachten totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aaron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op en Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Gaan we naar Jeremia 33 vers 25 en 26. Zo zegt de Heere, als mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb, dan zal ik ook het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen, zodat ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zal nemen, want ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en mij over hen ontfermen. En dan Matteüs 17 vanaf vers 1. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgestaan is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Tot zover.
Dankjewel, Reijer. Ik wil eerst bidden voor Kees. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat u in uw gemeente wereldwijd mensen apart heeft gezet om uw woord te verkondigen. En zo hebben wij vanochtend in ons midden broeder Kees van Velzen. En we danken u, Heer, dat hij hier is. Het zijn prachtige teksten die we gelezen hebben, Heer. En we zijn verlangend naar uw woord. We zijn verlangend naar datgene wat u op het hart van Kees heeft gelegd. Heer, en we bidden u dat hij uw woorden mag spreken. En volledig ook de vrijheid van geest zal krijgen daartoe. Kees, we zegenen je daartoe in de naam van Yeshua de Messias. Dat hij zijn geest volledig in je hart zal leggen. En hij deze woorden die hij aan je gegeven heeft mag laten klinken. Hier in de zaal en naar de livestream. In de naam van Yeshua de Messias. Amen.
Shabbat shalom. Wat fijn om hier te zijn. En wat jammer om jullie niet te zien nu. Ja, jullie kunnen mij dan zien. En we zijn met een paar mensen hier, vooral technische mensen natuurlijk. Maar ook Henk die de dienst leidt en Anneke en Jennifer, als ik de naam goed heb meegekregen. Dank ook. En muziekbegeleiding te vergeten, technische mensen allemaal. En ja, dat is goed om hier te zijn. Maar ja, ik mag de camera inkijken, dat gebeurt wel vaker de laatste tijd. En we hebben er al voor gebeden, Henk heeft daar ook voor gebeden, dat er toch ook weer een moment zal gaan komen, deel voor lente, dat dat weer kan, dat je elkaar ontmoet. En ik vond het wel bijzonder ook wat Anneke erover zei, voor het gemis van je kinderen die het kunnen zien en de kleinkinderen. En dat zal ook misschien, als God je dat gegeven heeft, voor verschillende onder ons gelden. We hebben de gedeelte gelezen, die Reijer heeft dat ons voorgelezen, die gaan over waar wij vandaag met elkaar over willen spreken. En daar is dus ook een keuze, ligt eraan te grondslag van mezelf. Henk heeft er ook voor gebeden, je bidt er natuurlijk ook zelf voor, dat de Heere God ook zijn woord en zijn woorden aan ons opnieuw wil geven door de kracht van de Heilige Geest. En tot de eer en verheerlijking van zijn naam. Wat we in het gedeelte gaan zien is een ontmoeting met God, ontmoetingen met God eigenlijk. Maar daaraan voorafgaand gebeurt nogal wat, ook vanaf bijvoorbeeld Exodus 21, waar we allerlei wetten zien. Vers 20, de 10, hoofdstuk 20, de 10 woorden, de 10 geboden die we kennen. Dan in hoofdstuk 21 en 22 vind je allerlei wetten in een verband met bijvoorbeeld de zorg voor weduwen en wezen, maar ook wetten in zaken diefstal. Maar ook in hoofdstuk 23, waar we zijn beginnen te lezen, wetten in zaken laster en vals getuigenis. Bijvoorbeeld dit: u mag geen vals gerucht verspreiden. En u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. Indrukwekkende woorden die weer in Gods woord tegenkomen, die enorm actueel zijn. We kennen ook in onze tijd helaas ook in rechtszalen verbuigingen van rechten. En ik ben op zich blij hoor met onze wetgeving en rechterlijke macht in Nederland. Maar we weten het ook met toeslagenaffaires en dergelijke, dat ook in ons land dingen kunnen gebeuren die aangesproken worden hier in dit gedeelte. Zeer belangrijk om ons dat te realiseren. En dan komen we aan het gedeelte waar eigenlijk sprake is van de ontmoeting van sterfelijke mensen met God. Maar daar gaat nog iets aan vooraf. En daar hebben we ook bewust voor gekozen, namelijk in vers 20. Zie, staat er, zegt God, ik zend een engel. In mijn vertaling staat die engel dan met een hoofdletter voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. En dan komt de belofte. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Wie is deze engel eigenlijk? Dat is interessant om erover na te denken. Als we, dat is een van de stellingen van een aantal theologen, de naam, met name de engel des Heren tegenkomen in het Eerste of Oude Testament, in de Tenach, dan zegt men, is dat een verwijzing mogelijk naar de Heer Jezus Christus, naar Yeshua HaMashiach. Interessante gedachte, maar we zien dus dat God hier iemand geeft om werkelijk dichtbij te zijn. Die zal leiden op de weg en u brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wie dan ook die engel zou mogen zijn. Ik vind deze gedachte heel erg boeiend. Dat de almachtige God betrokken is bij allen, degenen die hem volgen. Ook mooi wat Henk trouwens las in Jesaja 56. Waar wordt gesproken over de Joden en degenen die zich in verbonden daarmee weten. Dat je mag weten dat de almachtige God iets doet, namelijk ons begeleiden. En dat zou je bijna vergeten in de tijd waarin we leven, tenminste die kans bestaat. Maar we hebben dat ook al in de liederen gehoord van Anneke en Jennifer. Namelijk dat hij met ons is en ons wil leiden. En daar kan geen virus tussen komen, lieve mensen. Belangrijk om dat te zien, maar ook om serieus te nemen wat er staat, namelijk om te luisteren naar wat dan die engel ons te melden heeft. Dat God ook door zijn woord ons te melden heeft. En dan aandachtig naar zijn stem te luisteren. En alles doen, zegt God, wat ik spreken zal. Zal ik de vijand van uw vijanden zijn. En uw tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Hier krijgen we de geweldige belofte. Het Joodse volk krijgt de belofte. En ik geloof, zoals wij ingeënt zijn, dat dat ook voor ons mag gelden. De Heer Jezus zegt, zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Even een klein uitstapje. Hoe zou jij het vinden om per 1 november $500.000 op je rekening bijgeschreven te krijgen? Zegt hij dat uit zijn persoonlijk vermogen? Dat wordt een heel interessant gesprek, kan ik je verzekeren. Maar ik heb nog iets anders in de aanbieding. Ik heb nog een tweede prijs voor $300.000. Valt echt te verdienen. Oprecht, dat is te doen. Heeft iemand enig idee waar ik het over heb? Ik kijk even naar jullie. Ik zie wel geïnteresseerde mensen trouwens. Okay. De Amerikaanse miljardair Robert Bigelow heeft deze bedrag voor in totaal $1 miljoen uitgeloofd voor diegene die kan aantonen dat er leven na dit leven is. Heeft iemand dat toevallig gezien? Oké. Echt waar. Afgelopen week werd het bekend. Robert Bigelow is een miljardair. Hij is heel erg geïnteresseerd in aeronautica, dus vliegtuigen, raketten, etc. En dan kun je zeggen, waarom wil deze man dat soort bedragen uitloven voor diegene die kan aantonen, kan bewijzen, let wel, dat er leven na dit leven is. Hoe wil je dat aantonen? Moet je dan zelf uit het leven stappen of zo? Oké, dat is heel apart. Als je nou denkt van, daar zit natuurlijk iets gemeens achter. Die man, dat is niet waar. Zijn vrouw is overleden. Na 4 maanden ziekbed, zij is aan kanker overleden, Diana. En hij hield heel veel van haar, kennelijk. En ja, dat is de achtergrond mede van zijn vraag. Is er leven na dit leven? Is onze ziel onsterfelijk? En hij stelt dus de vraag eigenlijk naar, is er meer dan wij om ons heen zien? En dat doet hij dus niet vanuit van, dat wil ik even aantonen dat dat er niet is. In 1992 heeft een zoon van hem, 24 jaar oud, een eind aan zijn leven gemaakt. En ook dat speelt een rol, dat Bigelow dit zegt, kun je dat aantonen? Nou, je moet een serieuze wetenschapper zijn, maar dat zijn we hier allemaal volgens mij, zoals ik hier zie zitten, dus dat komt wel goed allemaal. En je kunt je nog voor eind deze maand inschrijven. En dan moet je per 1 augustus een stuk inleveren met 25.000 woorden. En dan komt er een 6-koppige jury. Had er nou 7 kop maken. Gaat dat dan allemaal beoordelen. En dan kun je daarmee dus inderdaad winnen tot $500.000. En eigenlijk zet er dus een tragedie achter. Een oprechte vraag. En Bigelow zegt, ik ben geen kerkganger. Maar ik geloof wel iets van goddelijke kracht of zo. En dit vond ik een interessante. Dit is wat hij zegt. Als er zoiets is als leven na dit leven, dan zegt hij dit. Wat je dus hier doet op deze aarde, zou dus aan de overkant nogal een verschil kunnen uitmaken. Interessante gedachte. En nog een keer. Hij zegt, wat je hier doet, dus op deze aarde, tijdens je leven, zou dus, hij noemt dat dan de overkant, nogal een verschil kunnen maken. Misschien zou ik liever zeggen, wat je hier gelooft. Maar goed, maar ook wat je doet. Want dat komt ook in het gedeelte voor. Waarom ik dit zeg? Omdat ik iets wil zien en lezen wat opnieuw Reijer voor ons gelezen heeft uit de schriftgedeelte, namelijk uit hoofdstuk 24. En hij heeft het prima voorgelezen, maar ik neem jullie nog graag mee wat er staat. Wat lezen wij? Na al de instructies van de Heere God, de 10 woorden, de wetten, zoals ik al zei, hebben te maken met wezen en weduwe, met diefstal, met geen vals getuigenis spreken. Dan staat er, vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven. En ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. Zij klimmen de berg op. Interessant en buitengewoon fascinerend. Dat cruciale moment in de geschiedenis van Israël en eigenlijk van de totale mensheid. Hier ontmoeten stervelingen God. Natuurlijk komt dat eerder in de Bijbel voor. We denken aan de roeping van Abraham. We denken aan nog eerder Henoch die met God wandelde. Die Adam en Eva die in het paradijs wandelden. En ook na de zondeval met God nog altijd communiceerde. Maar ik vind het bijzonder om dit te lezen wat nogmaals staat in Parasje voor deze week. En er staat het volgende. Ook zij, dus ook die 70, zagen de God van Israël. Zij zagen de God van Israël. Ja, wij weten het. Hè? Niemand heeft ooit God gezien, zo getuigt Yeshua. Maar zij zien dus iets zo, zegt God ook tegen Mozes. God zegt tegen Mozes, ik zou niet eens mijn complete heerlijkheid kunnen laten zien. Hoe zou een mens leven? Zij zien, maar zij zien wel degelijk iets daarvan. En ik zou ze mooi vinden, dat is nog niet een antwoord hoor, voor Robert Bigelow, dat weet ik ook wel. Maar toch, dat de Bijbel zo spreekt over die almachtige God. Zo spreekt in het imponerend en ontzagwekkend. Dus een absolute heiligheid. En er staat er, onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier. Zo helder als de hemel zelf. Wat zien zij? Het wordt hier beschreven. Er wordt gesproken over saffier. En ik heb uitgezocht dat het woord wat daarvoor staat, ook wel wordt het genoemd als lazuursteen. Omdat men zegt, ja, maar saffier, dat is dan rood of helderwit. Dat is niet mijn expertise overigens, maar het wordt beschreven als blauw, en dat zou dan ook dus kunnen vertaald worden met lazuursteen. En er staat dus dat zien ze onder zijn voeten zo helder als de hemel zelf. In de Bijbel komen we op een aantal momenten tegen dat mensen iets zien van God. Dat zie je ook bij Jesaja bijvoorbeeld. Dat zie je bij Ezechiël. Met dat opmerkelijke van die raderen met die wagens, met die raderen in raderen. En er wordt inderdaad iets beschreven wat ontzagwekkend is. En ik noem dat omdat ik het zo wezenlijk vind dat wij ons realiseren dat wij te maken hebben met de ontzagwekkende God. De God die hemel en aarde geschapen heeft. De God die trouw had tot een eeuwigheid. En dat je als je gelooft in Yeshua Mashiach, dat je in contact met die God bent. Dat je in contact bent met macht en kracht groter dan wat dan ook. Waar ik problemen mee heb als mensen spreken over alternatieven voor de schepping. Mijn punt is dat alle andere theorieën die daarover gezegd worden, afbreuk doen aan de majesteit van God. In Romeinen 1 wordt er dit gezegd. Dat mensen de kracht van God, zijn majesteit vervangen door iets wat lijkt op een dier, op een kruipend dier, et cetera. Nou, daar zie ik bepaalde theorieën in terugkomen. Als het waar is, en dat geloof ik, laat het helder zijn, dat als God de wereld schept, en dat er bijvoorbeeld staat dat dan dat God uitspreekt, hè, dat de zeeën, de wateren wemelen van het gedier, van dieren, dat in één keer gebeurt. Adam wordt de dag nadien geschapen, dat weten we. Maar bij wijze van spreken, misschien is het een beetje een apart voorbeeld. Maar stel dat Adam was gaan zwemmen. en had gekeken onder water of had gesnorkeld, zouden wij dat in onze termen zeggen, dan had hij dus, als hij eerder, de dag eerder, was geschapen, dat is niet, want hij is nadien, de dag nadien geschapen, maar dan had hij dus in één keer had hij een lege zee gezien en in één keer een zee vol leven. Als je dat kunt, dat is majesteit. Dat is majesteit. Ik heb ooit in het echt, tenminste, La Gioconda, oftewel de Mona Lisa in het Louvre in Parijs, en ik had echt zoiets van, wauw. Ik bedoel, ik ben nooit verder gekomen dan koppoters, weet je wel, qua schilderkunst. Dat moet je niet... maar denk ik, wauw. Ik zie muzikanten waarvan ik denk, wauw. Ik ben niet gauw jaloers, kan ik dan jaloers op worden? Maar dat je zoiets uit niets... Dat is toch majesteit, mensen. Laten we dat nooit gaan vervangen. Het doet altijd afbreuk aan de Almachtige. Dat vind ik ook zo mooi. Als het gaat over het Nieuwe Jeruzalem, over dat komt niet in stukken en brokken en naar beneden. Het is dat in één keer. Als de Heer Jezus mensen geneest. Of over het water wandelt. Is niet van ja, geleidelijk klom die omhoog of zo. Hij ineens gebeurt dat als er een Melaatse in één keer genezen wordt, waar Lucas op staat te kijken, de arts, dan is dat. Dat is majesteit. Dat is de God die we mogen dienen. En we zien hier beelden van. En dan staat er. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten. Dan staat er, nadat zij God gezien hadden, aten en dronken. Zij zei, ja, so what? Dat was nog nooit gebeurd, dat je kon eten en drinken zo voor Gods aangezicht. Dat laat iets zien van dat God zijn wetten heeft gegeven. En dat hij zegt, doe dat en je zult leven, doe dat en je zult leven. En dat hij... Dat ze dan kunnen eten en drinken. Ja, dat missen we nu, dat weet ik wel hier en zo. Weet je. Maar het is mooi dat we dat konden doen met elkaar. Een stuk gastvrijheid, een stuk ontmoeting met elkaar. Dat je voor Gods aangezicht mag eten en drinken. Het laat iets zien in de Bijbel opnieuw. Het was ook al zo met Abraham, waar ook nog eten aan te pas komt. De ontmoeting met de Almachtige. Maar we zien opnieuw dat het is mogelijk is dat mensen in die machtige tegenwoordigheid zijn en mogen eten en drinken. Het laat de ontmoeting zien, als het ware, de handreiking. We kennen het van in de Sixtijnse kapel ook, waarbij God de mens bijna aanraakt en zo dicht bij elkaar komt. En eet, je mag eten en drinken. Nou, dan zegt wel de Heer tegen Mozes, klim naar boven en naar me toe de berg op en blijf daar. En dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wetten en de geboden die ik geschreven heb om te onderwijzen. En dan doen ze dat ook en dan een aantal mensen blijven achter. En dan weten we dat als Mozes dan als enige bij God gaat komen, dat de heerlijkheid van de Heer bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. En op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. En opnieuw komt dan aan het einde van hoofdstuk 24, komt dan nog, we hebben het gelezen, de aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. En Mozes gaat die wolk binnen en klimt de berg verder op. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Opnieuw. Ik vind het zulke indrukwekkende woorden. Alsof in die ontmoeting met God de tijd stil staat. Is dat een deel van de eeuwigheid? Wat heb ik voor gedachten bij eeuwigheid? Ik bedoel, we ontmoeten elkaar hier. Hè? We worden er allemaal niet jonger op. Dat bedoel ik heel erg positief overigens. Maar ja, natuurlijk zie ik ook al dat ik niet meer... Ik zag nog pas wat oude foto's van mezelf. Ik denk, jongen, toen was ik nog niet zo grijs. Niks mis. Grijs, het is een sierlijke kroon, Henk, we weten het allemaal. Maar natuurlijk, wat voor concept heb ik? Wij zijn zo dankbaar, mijn vrouw en ik... En de afgelopen maand werd onze 4e kleinkind geboren, Elim. We kennen die naam. Mijn schoondochter is Pakistaanse. En mijn zoon is een gezonde Hollandse kerel. En zij is een gezonde Pakistaanse dame. Nou, weet je wel, dat is de ontwikkeling van Elim. Doen we dat nu zien? En mijn vrouw, ik zie wel, hij heeft die prachtige amandelvormige ogen van Mira. You know. En mijn zoon, en dat stoere. Okay. Maar dan weet je van ja, hij is nu alweer een paar maanden oud. En dan zie je al dat veranderen. Hè? En dat, wat voor beeld mag ik hebben bij de eeuwigheid? En dan mag ik weten Dat door Yeshua ik voor eeuwig bij hem mag zijn. En alsof dan staat dan de tijd stil. Of hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, we zien daar iets van. Dat dit aardse iets laat zien. Van, oké, het transcendente. Het bovennatuurlijke. Namelijk de Almachtige God. Dat wil ik zeggen ook juist in deze coronatijd. En nogmaals hebben Anneke gehoord. En dat zal voor velen van ons gelden. Het gemis en toch wat ontbreekt. Toch dat je mag weten, maar wij leven ook in deze tijd in relatie met deze God. Heer, dat verandert zoveel. Nou, dan hebben we gelezen in Jeremia. En dat vind ik altijd prachtig als ik lees van Jeremia. Hij is een van mijn lievelingsprofeten. Waarom? Het is allemaal geïnspireerd, daar ga ik niet over. Maar ik vind het zo wonderlijk dat je, zoals eerder gezegd hier vanaf deze plek, dat je zo te horen krijgt dat God zegt, Jeremia, je hebt een missie, een opdracht. En ik zeg je er meteen bij, niemand gaat naar je luisteren. Oké. En toch, want de genade van God. En dat wij nu, anno 2021, zijn woorden, beloftes van de terugkomst van het Joodse volk, geprezen zij zijn naam. Wat ooit Jeremia al 2500 jaar geleden te horen kreeg. Dat dat nu aan het gebeuren is. Maar dan is het zo mooi dat er ook staat. Weer iets. Het oproepen in wezen van de genade van God. Dat er staat. We hebben het gelezen. Vanaf vers 25 en vers 26. Zo zegt de Heere. Als mijn verbond met de dag en de nacht er niet is. Als ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb. Je ziet waar het vandaan komt. Hè? Deze vaste orde die hij geregeld heeft. Dan zal ik ook het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen. Zodat ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zal nemen. Want ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap. En mij over hen ontfermen. En daar zijn wij getuigen van. Even, daar zijn wij getuigen van. Amen wordt hier gezegd, ik hoop ook thuis. Hè? Nog een keer, daar zijn wij getuigen van. Amen. Zo is hij. En die God, die leeft en regeert tot een eeuwigheid. Laat dat zien. Hij brengt zijn volk uit. En de wereld is in beroering. En van alles gebeurt er en machten en krachten proberen. En hij gaat, en als ik dan denk aan dat beeld wat we gezien hebben van die almachtige God met dat lazuursteen, dat saffier daar onder hem. Hoe machtig is hij? Nou, en dan maken we tenslotte de stap naar Matteüs hoofdstuk 17, waarin wij iets lezen van de verheerlijking op de berg. Nou, ik ben ooit op de Tabor geweest en zei, daar is dat gebeurd. Nou, anderen zeggen nee, het was de Hermon, maar goed. We zien wat er staat in Matteüs 17. Na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en brachten op een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Daar moet je niet zomaar even overheen lezen. Lezen wij wat hier staat. Dit is onze Heere en Heiland Yeshua HaMashiach, de Zoon van God. Waar staat dat zij, hij verandert, hij de heerlijkheid, ik geloof in Vader, Zoon, Heilige Geest, dat de Godheid van de Heer Jezus, hij wordt voor zijn hoor hun ogen van gedaante veranderd. Is dat letterlijk het Griekse woord metamorfoein, dat kennen we, een metamorfose. Ze zien iets van zijn, dat verheerlijkte van hem. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hen spraken, Wat was ook alweer de uitdaging van Robert Bigelow? Kan iemand mij alsjeblieft bewijzen dat er leven na dit leven is? En nogmaals, vanuit een hele diepe tragedie, ook met zijn 4 maanden, tussen kennelijk het bekend worden van de ziekte van zijn vrouw, en ook deze miljardair, kon al zijn miljarden niet inzetten. En dan komt de vraag, is het echt zo? Is het echt zo? En wat zien we hier? Ik zeg, nou, bewijs is geleverd, ik weet niet wat overtuigend is. Lees gewoon, bijvoorbeeld in dit geval, Matteüs en maar zoveel anderen, waar de Heer Jezus wil zeggen tegen de misdaad aan het kruis, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Dus ja, de Bijbel spreekt daarover, naar leven en het leven weliswaar. En dat moet in alle eerlijkheid zeggen. Weliswaar, een leven naar dit leven. Maar wel 2 verschillende. De Bijbel spreekt over de eeuwige verlatenheid door gewenen en tanden geknars. Maar spreekt ook over door genade behouden zijn. Dat moeten we duidelijk ook hier onderkennen. Maar zijn kleren worden wit als het licht. En zie, Mozes en Elia spreken met een verschijnen aan hem. En dan Petrus die zegt van het is goed dat we hier zijn. Kul zeg je. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken voor u, voor Mozes en voor Elia. En terwijl hij nog spreekt, Petrus, daar wordt ook niet echt op ingegaan op wat hij zegt. Je kunt het wel een beetje begrijpen, denk ik. Dit wilde hij niet meer loslaten, wat hier gebeurde. En dan komt het dat er een wolk overschaduwt hen, een lichtende wolk. En dan staat er, die wolk zegt, uit die stem klinkt de stem. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. We zien een beetje een prachtig gedeelte hier de cirkel rondkomen. We hebben namelijk gezien dat in Exodus, het gedeelte wat voor deze Shabbat zo belangrijk is, dat wordt gesproken over allerlei wetten en allerlei zaken die gebeuren. En die we mogen en moeten doen. En recht en gerechtigheid betrachten. Dat is een geweldige opdracht die wij met elkaar hebben. Nogmaals, ik vond het ook mooi in het gebed wat Henk heeft uitgesproken zo even. Je zei iets over, hoe zei het ook weer over de buren? Hoe zei het ook alweer? Vond het heel mooi dat juist ons leven een soort verfrissing is voor de mensen om ons heen. Prachtig gezegd eigenlijk. Dat is ook wat God wil. En dan staat er dat de Heere zegt dus, dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon, wie ik me welbehaag. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen hij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En dan kon het. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, wees niet bevreesd, sta op. Dit is hij. Weet je, dit is zo mooi. Daar liggen ze daar van, wauw, hier wordt hun mind, hun geest, wie zij zijn, compleet vervuld. Wauw. Dit is zo indrukwekkend. Wat mooi. Nou ja, mijn vrouw en ik als we eraan gaan wandelen. Oh, zie je dat schat? Oh, wat mooi. We zagen een man een foto maken. In huizen waar we, Blariken, waar we dan wonen. In een bos vlak daarbij. En zeker die man stond de foto. Er stond een witte koe. Stond er daar. Komt hij uit India? Maar die man, oké, dan ben je wat verbaasd. Maar ook dat je ineens ziet, wauw, dit is mooi. Nou, probeer je nou eens voor te stellen, de aha erin zijn te gaan. Wauw, dit is mooi. Nou, stel je nou eens voor dat leven met God is van, wauw, dit is leven met God, lieve mensen. Dit is leven door genade behouden. Door Yeshua HaMashiach, door geloof in hem. Dat je dan in contact staat met die onzichtbare God die zich wil openbaren aan jou en mij. En die onze opdracht geeft inderdaad voor onze buren, vrienden, kennissen. En juist ook op deze momenten hoop en blijdschap te laten zien. En dan staat het er dat zij dus bevreesd zijn. Ze hebben eerst die al de Mozes en Elia. En laten we nou even wat. En dan ineens een lichtende wolk en dan die stem. En dan vallen ze letterlijk neer. Dat zijn stoere kerels. Ik weet niet hoe groot ze zijn, maar het zijn stoere kerels. Die geroepen zijn door God. En dat ze dan zeer bevreesd zijn. Dat de Heer Jezus hen ze aanraakt en zegt, sta op, wees niet bevreesd. Dat erachter, toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Weet u wat de rijdende rechter dan wel eens zegt? En daar moet u het mee doen. En wat zeggen wij nou? Daar moet je het mee doen. En daar kun je het ook mee doen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ik hoop dat Robert Bigelow allemaal hele goede inzettingen aan. Ik hoop vooral dat een van ons gaat winnen. Ja, rijer, hè? Dus je weet niet daar. Maar wat ik bovenal hem toewens, is dat hij die ontmoeting gaat hebben met Yeshua. En hem alleen te zien. Dat is genoeg voor de tijd, lieve mensen, en voor de eeuwigheid. Amen. Zullen we bidden. Almachtige God. Heere, als we dan lezen in uw onfeilbare woord hoe groot u bent, Heere. Heer, dat stervelingen contact met u kunnen krijgen. Heren, dat of we nou wel of niet een bekende Nederlander of een bekende Europeaan of wat dan ook zijn. Heer, hier kan niets tegenop. En dan zijn we dat misschien helemaal niet, heren. Dan wilt u in de soms duisternis ook van ons bestaan uw geweldige licht brengen. Yeshua, hoe geweldig bent u. God met ons. Heren, dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor uw heiligheid, heren. Leer ons ook, Vader, om te leven. Juist met die woorden van u. Om mensen te zijn die iets laten zien van dat bovennatuurlijke van u, Heer. Niet van het occulte, maar van het bovennatuurlijke in u, Heer. Die iets laten zien van recht en gerechtigheid. Zegen ons land, Heer. Henk heeft dat al uitgesproken. Zegen ons land en volk, Heer. Mogen wij inderdaad, wat er ook gebeurt, u zien, Heer Jezus. Onze ogen opslaan en weten dat u komt. Heer, uw voeten zullen staan op de Olijfberg. Heer, dat bovennatuurlijke, dat zal zo zichtbaar worden. Maar dat is het nu al, door geloof in u. Dank u, Jezus. Dank u, Yeshua. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal: info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.